hartstikke goed. Nee, ik heb hem. Nu staat hij aan. Oké. Okay. Romeinen 6, vers 22 en 23 heb ik net voorgelezen. De microfoon stond alleen uit, maar gelukkig. Ja. Maar. Wat is nou van de zonde vrijgemaakt? Ja, vers 22. Van de zonde vrijgemaakt zijnde. Nou, hier in de context gaat het vooral over de kracht of de heerschappij van de zonde. Maar het is eigenlijk bijzonder als je kan zeggen, ik ben van de zonde vrijgemaakt, toch? En ik heb het vaak gezegd even, maar ik wil nu met jullie erheen naar Johannes 8, want de Heer Jezus die zegt dat daar tegen de Joden. En dan zegt hij in Johannes 8, vers 32, zien we dat de fariseeën, sorry, ik zit verkeerd, 8, vers 32... Hij zegt in vers 31 tegen de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid, dat is wat mensen echt vrijmaakt. En hoeveel mensen denken dat ze vrij zijn, maar ze geloven in de leugen. Maar dat is niet de ware vrijheid, dat is de waarheid. Er is maar één waarheid. Ook voor ons voor vandaag. Paulus zegt, ben ik dan uw vijand geworden? U de waarheid zeggende. Dus wat is de waarheid voor ons voor vandaag? Dat zijn de brieven van apostel Paulus, toch? Maar kijk, hier zegt Christus, het is, en dat is de waarheid. En dat maakt ons inderdaad vrij, zeker. En in vers 33, zij antwoordde hem, wij zijn Abraham's zaad en hebben nooit iemand gediend. Nou, dat is al een leugen, want ze zijn nu onder Romeinse overheersing. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, hij zegt, wacht even, dit is het. Voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Een dienstknecht van de zonde. Een dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En over die vrijheid hebben we het. Ja? Vrijgemaakt van de zonde qua positie, dat in de waarheid voor mij is nu, dat al mijn zonden zijn door Christus aan het kruis gedragen. En ik ben bevrijd van de zonde. Ik ben geen dienstknecht meer van de zonde. Wat is een dienstknecht? Nou, het woordje dienen zit erin. Knecht. Een knecht die dient zijn Heer. Dus als ik personeel ben, dan hoor ik mijn Heer te dienen. Ik moet het doen, want anders word ik ontslagen. Klaar. Zo is met de zonde ook. Iemand die zondigt is altijd een dienstknecht van de zonde. Altijd. Want het is niet wat God wil. Maar hij kan niet anders. Want hij is een dienstknecht van de zonde. Hij is niet vrij. En de enige manier om daarvan bevrijd te worden is door de Zoon. En dan zal je ook eeuwiglijk in het huis blijven. Ja? Wij zullen ook altijd eeuwig een kind van hem zijn. Wij zijn een zoon. Wij zullen ook straks ook eeuwig in dat huis in de hemelen zijn. Ja? Zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5. Ja? Dus ja, dat wij de zonde niet meer gaan gehoorzamen, dat is punt 2 dan, ja. En dat kan ook omdat wij zijn vrijgemaakt van de heerschappij. En ga maar even naar 2 Korinthe 3 vers 17. In verband met de wet. De mensen willen de Heer Jezus Christus volgen. Maar de vraag is, ben je dan ooit vrij van de zonde in je naast leven? De Heer Jezus Christus was zonder zonde. Nou, ga die maar volgen, maar de Heer Jezus was onder de wet. Hij heeft nooit gezondigd. En in die context hier lezen we het ook in het verband met het Oude Testament, met de wet. 2 Korinthe 3 vers 14 gaat over Israël, dat hun zinnen zijn verhard geworden. Dat komt vanwege het lezen constant in het Oude Testament en de wet. En dan ligt er een deksel op je hart. Een bedekking. Met je hart geloof je. Met je hart zie je dingen, ja. En door een bedekking kan dat dus niet. Kijk, dat wordt alleen door Christus niet gedaan. Zie je, daar heb je weer, de waarheid zal u vrijmaken. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Dat geldt voor de Joden, dat geldt voor de gelovigen in deze bedenkende genade, nog steeds hetzelfde. Dan wordt je hart bedekt. Want de zonde, wat doet die? Wat doet de wet? Het is de kracht van de zonde. De wet doet zonde kennen. Waar is dan je vrijheid? Wij zijn toch vrij? Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en kijk, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Israël in het Oude Testament had ook de geest niet. Je kon wel gered worden, maar niet Gods geest, maar je was nog steeds onder die wet, ja? En nu, de Geest des Heeren in het Nieuwe Verbond, zullen ze ook de Geest ontvangen. En dan zullen zij in staat gesteld worden om de dingen, om de Heer te dienen. Dat de zonde niet in hun gaat heersen. Bij ons nu ook, is het toch de Geest die het in mij doet. Maar nou is het wel zo, dat de gelovigen in de bedelende genade ontvangen allemaal de Heilige Geest. Maar het gaat erom, onder welk evangelie ben jij? Want dan gaat dat principe nog steeds in werking hoor. En de Geest des Heeren, die wordt geblust als je onder een ander evangelie gaat. Maar als je onder het genade evangelie bent en blijft, dan is je springlevend en dan werkt die krachtig in jou. Waar in de inwendige mens? En dan heb je de vrijheid, ja inderdaad. Ben ik niet meer onder de slavernij. En wij alle met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dus wij worden veranderd naar het beeld van Christus. En dat zien wij in het evangelie van Gods genade. En niet van de wet. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Kijk, als van de Heere Geest. Het is de Geest des Heeren die het mij doet, in mij doet. En dat is de ware vrijheid. En die ware vrijheid zal je nooit, nooit onder de wet ervaren. Weet je wanneer? Nou, weet je waarom niet? Omdat wij nog steeds die zondige oude natuur hebben. Waarvan Paulus zegt, die moet je doodhouden. Maar in Romeinen 7, Paulus ging ook onder de wet. En toen werd hij springlevend. Zie je, dat is nog steeds zo. Weet je, als de geest en de zondige natuur, als de zondige natuur weg is. Dan is ook het probleem weg. Ja, wij leven nog in deze bedenkende genade. En daarom zorg dat je met de juiste evangelie leven gaat leiden. Want anders... Dan loop je in de val, om het zo maar te zeggen. En daarom, in Galaten 2 vers 4, een paar bladzijden verder, heeft Paulus ook zo voor gestreden, voor die vrijheid. Want in Galaten 2 vers 4, met die conferentie in Jeruzalem, ja, je moet besneden worden. Anders word je niet zalig. Wij zouden nu zeggen, want wij zeggen, ik krijg geen gelovigen. Ja, er zijn ook wel weer stromingen. Wij hebben ooit ook een familie gekend. Die dacht, zat in een sect en dacht ook, ik weet nog dat een broeder van ons dacht, nou, ja, we moeten besneden worden. Dat zag hij eigenlijk helemaal niet zitten. Dus, maar dat schijnt dus ook nog, maar bij ons is het vaak natuurlijk, je moet gedoopt worden. Dus, en dan kom je dus in de dienstbaarheid. Moet ik toch wat doen dan? Galaten 2 vers 7 was het? 4. En dat, in vers 3 zie je, Titus die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Je zou nu kunnen zeggen, nou, niemand wordt nu genoodzaakt om te dopen. Ja. En dat om de ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieren, wat staat daar? Onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Wij zijn vrijgemaakt. Ja? Wij hebben vrijheid. En die kan in gevaar komen, dat wil niet zeggen dat ooit in gevaar komt, maar in jouw beleving, in het verstaan, in jouw denken, kan je wel zo gaan denken. Want vele gelovigen zijn er ook die denken, ik moet dit en dat doen, want anders dan raak ik mijn behoudenis kwijt. Wij weten, dat zal nooit gebeuren. Maar die persoon, die weet het niet beter, die kent het niet, die denkt dat het wel zo is. Nou, dat heeft invloed op je leven. Wij niet, want je denkt, ja... Niets en niemand kan mij toch scheiden. Al ga ik een moord. Dan nog blijf ik vrij, een vrijgemaakte. En hier zie je dus de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. En waarom? Opdat zij ons, zelfs ook Paulus, dat staat ons, zouden tot dienstbaarheid brengen. Nee! Dan zie je dat. Dus je ziet hier, de besnijdenis of de doop. Nou, dat komt natuurlijk ook allemaal voorbeelden uit handelingen of uit de evangelie. Heer Jezus is gedoopt, we gaan Jezus volgen. Maar Jezus is onder de wet. Dus als je ook, niet de besnijdenis, maar ook onder de doop gaat, word je ook onder dienstbaarheid gebracht. En daarom zegt hij Galaten 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Je moet niet elke keer opnieuw bevrijd worden. Nou, natuurlijk ook Ruud en Paula, die waren ook gemeente. Dan had je elke keer bevrijdingsdiensten. Allemaal om bevrijd te worden. Nee, ik ben eens en voor altijd vrijgemaakt. Besef dat, houd dat hoog in het vaandel. En word niet wederom, kijk, met het juk der dienstbaarheid bevangen. Spreekt hij over de wet. Dus hoe men dit allemaal kan rechtbreien onder de wet. Je moet de wet doen, dit en dat, als gelovige naar de evangelie. Dan zie je dus hoe dat deksel op dat hart ligt. Hè? Want als je dit zo ziet, dan zeg je, dat kan toch helemaal niet? Dat zijn twee verschillende systemen. Paulus zegt, blijf in het vrijgemaakt zijn, in de vrijheid. En ga die vrijheid die je hebt, die je dat weet, ga het dan ook niet misbruiken in vers 13. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Zeker. Maar daar kan je ook twee kanten mee om. En dan gaat Romeinen 6 over. Stelt jezelf tot een lid der gerechtigheid. En niet van de ongerechtigheid zoals jij was toen je ongelovig was. Toen was jij in dienst van de zonde, dat kon je niet. Kon je alleen maar ongerechtige dingen doen. Ook al waren ze nog zo mooi, in Gods ogen waren ze ongerechtig. Dus nu ben je vrij, maar gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dus dat zijn twee dingen. Als je kijkt, hoofdstuk daarna, naar vers 19, 20, 21, werken van het vlees. Dat zegt hij niet voor niks tegen de gelaten, want dat zit hij daar. En dan ziet hij dus het product van gelovigen die zich onder de wet gaan begeven. Allemaal werken van het vlees. Dat is een bewijs wat de wet met jouw vlees doet. Ook als gelovige. Want de zondige natuur van een gelovige is niet anders als van een ongelovige. Hoor. Die is precies hetzelfde. Toen ik gelovige werd, ja, die oude natuur, die ben ik niet kwijt. Ik moet hem alleen voor dood houden en dat hij daar in het graf ligt. Maar ik heb hem, dat is exact hetzelfde. Ik ben geen haar beter. Het is Gods geest die het met mij doet. Het is genade. Hè? Niet omdat ik zo goed ben. Of vers 22. Ja, dat is in de vrijheid staan en onder de prediking van de gezonde leer. Dan krijg je de vrucht van de geest. Nou, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid van de geest, hè? De vrucht van de geest, dat is wat de geest in jou doet. Zie je, dat is genade evangelie. God moet het in jou produceren. Ik kan ook heel goed doen hoor. Moet eens kijken als een verkoper aan jou wat wil verkopen. Dan denk ik, oh wat zijn ze toch aardig. En dan krijg je een kopje koffie. En ze zijn heel erg, ja helemaal aardig. Of ze moeten glad zijn. Dan is het, dan denk ik, oh dan zie je er doorheen. Maar dat is, wij kunnen het allemaal heel goed doen. Maar het is allemaal eigen productie. Ja? We hebben het zelf geproduceerd. En dat kan van God niet bestaan. Dat is eigen gerechtigheid. Dus we hebben twee systemen. Want in vers 24, die van Christus zijn, en dat zijn wij, hebben het vlees gekruisigd. Dat is eenmaal gebeurd. Dat is gebeurd, mijn vlees is gekruisigd. Met de bewegingen en de begeerlijkheden. Dat zijn al die dingen van het vlees. Indien wij door de geest leven, dat is mijn positie. Ik ben nu een dienaar van de gerechtigheid, vrijgemaakt van de zonde. Zo laat ons dan ook door de geest wandelen. Dus niet in het vlees gaan leven, maar laat je leiden door de geest. Als een dienaar van de gerechtigheid, iemand die vrijgemaakt is. Dus terug naar Romeinen 6. Want Romeinen 6 is een leer over het leven van een gelovige onder genade. Het is een leer, het gaat over een leer over hoe ik de Heer kan dienen. Praktijk dus. De vreemde van zonde hebben we al gehad. Nu gaat het over hoe leef ik nu als iemand waar vroeger de zonde heerste en dienstrecht was van de ongerechtigheid. Ik ben nu een dienstrecht van de gerechtigheid gemaakt. Hoe ga ik nu ook gerechtig leven? Ja, dat is nog niet zo makkelijk gedaan als je dat al. Dat weet je niet als je net tot geloof bent gekomen. En vele mensen weten het nog niet, want wat moet ik dan gaan gehoorzamen? Ja, de Heer Jezus, dat weten we allemaal. Maar dat kan twee kanten op gaan. Dus ja. Dus als hij zegt in vers 22 van de zonde vrijgemaakt zijn, dan heeft hij het over de heerschappij van de zonde. En dan zegt hij ook, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en goden dienstbaar gemaakt zijnde, dat is gewoon gebeurd. Geen dienstknecht meer van de zonde, maar van God. Hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwig leven. Wat is vrucht tot heiligmaking? Nou, hij zegt, maar nu, hè? Dat is nu. Nu dit weet. Het is een openbaring van de Heer Jezus Christus aan de apostel Paulus. Wat aan het kruis gebeurd is, wat jouw positie is. hoe je dat zelf moet zien, waar je jezelf voor moet houden. Dat is nu, dat weet ik nu. En dan zegt hij, ja kijk, als je kijkt in vers 20, zie je, wat vrucht had gij, oh sorry, want toen gij dienstknechten waard van de zonde, zie je, wanneer was dat? Dat was toen ik ongelovig was. Ik kon gewoon, de Heer Jezus zei het al, als je de zonde doet, dan ben je dienstknecht van de zonde. Je kan niet anders. En toen was ik vrij van de gerechtigheid. Ook al zag de wereld mij, wat de wereld ziet, heel veel dingen, je hebt al mooie initiatieven, geef geld aan die, en actie voor zus, en een oud dametje naar de overkant helpen. Dat zijn natuurlijk allemaal goede werken, ja. Maar toch, zie je, ik was toch vrij van de gerechtigheid van God. Ja. Maar nu zegt hij in vers 22, ik heb nu, ik tot een dienstbaar aan God ben gemaakt, ik ben nu gelovig geworden, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. Ik heb nu wel vrucht tot heiligmaking. En heiligmaking is een werkwoord. Ik ben heilig, toch? Ja. Hij spreekt hierover heiligmaking. Moet nog steeds heilig gemaakt worden. Dit laat zien dat het gaat over jouw wandel. Jouw dagelijkse leven. Ik ben nu in staat gesteld dat ik wel vrucht voor God kan dragen, wat ik hiervoor niet kon. Dus het gaat meer als alleen om gered te worden, dat zijn wij, maar nu ook om als een gered, heilig persoon te leven. En waarom moet hij dit nou schrijven, Romeinen 6? Dat is omdat ik, ellendig mens, nog in het lichaam der zonde, in het lichaam des doods leef. En dat kan alleen maar zondigen. Dus ik heb nu dat probleem. En Paulus zegt, kijk, en nu kan het. Omdat er is wat veranderd. Toen jij ongeloof was, had je alleen je eigen zondige natuur. Maar je hebt nu, je bent nu een kind van God. En dan krijg je zo'n Romeinen 7 nog, met Gods geest. Maar ik kan dus nu vrucht tot heiligmaking hebben. En kijk in Filippenzen 1 vers 11. Oké, dat heb ik, maar dat is geen eigen gerechtigheid. Dat is vrucht door God geproduceerd. Filippenzen 1 vers 11. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Dus Christus is de bron en prijs van God, tot heerlijkheid en prijs van God, dat is het doel. Dus alleen maar mooie, hele mooie liederen kunnen zingen en verantwoorde films kijken en weet ik het allemaal niet meer. Maar het gaat om de vrucht der gerechtigheid in je leven. Je wandel in gehoorzaamheid aan het woord van Gods genade. En dan zie je dat Christus is nog steeds de bron. Zeker. En Paulus zegt, volg mij, maar je volgt Christus. En zie je dat in gehoorzaamheid van dat geloof, dat dat tot eer en prijs van God zal zijn. Dat is tot eer en prijs van God. Natuurlijk, we mogen mooi zingen en zo, maar het gaat erom dat jouw wandel weer spiegelt wie je bent nu in Christus. En dat is dus een door God, onder genade zeg maar, nu, maar nu, onder genade is het mogelijk. Het is een door God geproduceerde, praktische heiligheid. Want anders hebben we het alleen maar over kennis, hè? En dat is niet wat God wil. God wil ook, hij heeft ons gered, niet alleen om ons te redden, maar ook dat wij als zijn kinderen gaan leven. We zijn zijn gezonden, maar we zijn ook gemaakt om goede werken te doen. Echter, die hij geproduceerd heeft in jou. Dat is het verschil. En dat kan ik accepteren. Ik hoef het niet te doen om door hem geaccepteerd te worden. Dat zeker niet. Want ik ben geaccepteerd. Ik ben begenadigd in de geliefde. Dus ja, dat betekent, kijk in Colossens 1 vers 30. Zo moet je mij horen. 1 Korinthe 1 vers 30. Ik heb nu mijn vrucht tot heiligmaking. Nou, de bron is Christus. Toch? Nou, inderdaad. Christus naar de openbaring van de verborgenheid. En daar zegt Paulus ook in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem, kijk in vers, ik lees vers 29, 28. Het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En het geen niets is, omdat hij het geen iets is, teniet zou maken. Alles wat in de wereld iets is, dat is in Gods ogen niets. En wat in de ogen van de wereld niets is, dat is het evangelie, het dwaze evangelie. En wij die dat volgen, dat is voor God iets. Precies tegenovergesteld, hè? En dan, Vers 29, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Zie je? Wij kunnen alleen roemen in hem. In alles wat wij doen. Oh, kijk eens, hij is zo goed iemand geweest. Hij heeft dit gedaan. Dat hoor je vooral op begrafenis natuurlijk. Maar dan hoor je dat die persoon die wordt constant geroemd. Nou, als ik begraven word, en jullie zijn er nog, wie weet ga ik als eerste, dan wil je dat de Heere geroemd wordt. Dat de vrucht der gerechtigheid die dan gedaan zijn, dat die door hem, dat hij de bron daarvan is. Dat hij de eer krijgt. Kijk, er staat er ook. Uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En kijk, hier zit verleden, heden en toekomst. Meer dan alleen redding. Rechtvaardigheid is mijn redding. Ik ben gerechtvaardigd door het geloof. Dat is mijn redding. Dat is gebeurd. En dan blijf ik tot aan mijn dood. Tot ik de Heer wordt opgenomen. En dan heiligmaking. Dat is nu. Heiligmaking. Vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Door het genade-evangelie. Niet heilig, ik ben heilig. Nee, heiligmaking. Dat is praktijk je leven lang. En dat is een proces. Heiligmaking spreekt je over, dus dat is een proces. En dan verlossing. Ja, ik ben toch verlost? Ja, maar dan word ik verlost van dat zondige lichaam. Dat is toekomst. Dus je ziet, Christus is en hoort doortrokken te zijn je hele leven. Totdat de Heer ons komt halen. Nou, gaan we terug naar Romeinen 6. Dus ja, heiligmaking, nogmaals, dat gaat natuurlijk alleen niet vanzelf, hè. Want kijk in vers 19, ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uw vlees wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid, dat is dus toen jij nog niet gered was, toen was jij een dienstrecht van de onreinheid, dat is tegenovergestelde van heiligheid trouwens, en ongerechtigheid tot ongerechtigheid, zie je het? Alzo, zegt hij, stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Je ziet hier, er komt een beslissing aan vooraf. Je moet jezelf stellen om een dienstrecht van de Heer te willen zijn. En dat heeft consequenties in je leven. Ja, maar dan zie je, dat is wat God wil, dat stellen. Je stelt je lichaam om dienstbaar te zijn aan hem, niet meer van de ongerechtigheid, maar der gerechtigheid tot heiligmaking. Nou, en dan zegt hij ook, je hebt nu je vrucht tot heiligmaking. Absoluut. Dat hebben we nu, want ik ben van de zonde vrijgemaakt. Dus ja, nu ik van de zonde vrijgemaakt ben, van de ongerechtigheid, word ik in staat gesteld om gerechtigheid te gaan produceren. Hij noemt het ook vrucht tot heiligmaking. Dat is een proces. En dan zie je ook het einde, het eeuwig leven. Hey, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwig leven? Oh, wacht even. Dus ik moet vrucht dragen, heilig leven, en dan krijg ik dus als beloning het eeuwig leven. Zo kan je dat lezen hier, toch? Het einde. Zo is wat veel religieuze mensen denken. Ga je naar de hemel? Nou, ik hoop het, maar ja, ik heb nog nooit iemand vermoord. Ik heb nog niet dit, ik heb niet dat. Dus ja, op zich, denk ik, ik hoop het wel, maar ik doe mijn best. Ik doe goede dingen. Ik probeer heilig te leven. Ik hoor het pas ook iemand die zei, ja, ik doe mijn best. Ik doe echt mijn best. En dan geloof ik best. Als je zo denkt, dan wil je ook je best doen. Ik heb ook altijd mijn best gedaan. Nou, ik is één ding. Dat ging niet lukken. Maar wacht even, wat bedoelt hij dan? Want wij zijn gerechtvaardigd, hoe? Titus 3 zegt, door zijn genade. Dus ja, het heeft niks met werk te maken, want wij zijn uit genade zalig geworden door het geloof, ja? Romein 8 vers 23, wat zegt hij daar? Nee, 8 vers 32 volgens mij, ja. Die ons ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zie je? Uit genade zijn het gaan staan. Laten we die tekst toch even zoeken. 1 Efeze 2. Hele bekende tekst. En die, zo zie je maar, je kan een tekst kennen en compleet een verkeerde uitleg geven. Omdat je de klemtoon anders gaat leggen. Dus Efeze 2 vers 8 en 9. Nou, wie kent die niet? Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werk, opdat niemand roemen. Nou. Uit genade zijt gezalig worden. Amen. Maar ja, dan staat er dan hoe? Door het geloof. Ja, inderdaad. Door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij heeft alles voor mij gedaan. Dat heb ik geloofd. Ben ik nu zalig geworden. En dat is door het geloof alleen. En dan staat er ook achter. En dat niet uit u het Gods gave. En dan wordt de klemtoon gelegd. Dat de gave van God het geloof is. Maar het onderwerp is zaligheid, de redding. En dat is de gave van God. Dus het einde van het eeuwige leven. Ik kan het eeuwige leven niet verdienen. Het is een gift. Eeuwig leven is een gift. Dat verdienen wij niet. Dat krijgen wij puur uit genade. En dat krijg je omdat je het gelooft. En het is genade. Dus je kan het nooit genade tegenovergestelde van werken. Dat je er iets voor doet. Nou, die tekst die kennen wij. En er zijn meerdere teksten die dat laten zien uit de Bijbel. Het is een gift. Maar hoe kan hij dan zeggen, het einde van het eeuwig leven? Dus je hebt je vrucht tot heiligmaking. Dus ik ben nu in staat om vrucht te dragen, om heilig te leven voor God. Dat ik ken Romeinen 6. En aan het einde is dan de beloning, zoals er staat, eeuwig leven. Nou, we weten, je kan er niks voor doen. Je hebt het gewoon uit genade gekregen. Nou, gaan we mee naar Galaten 6. Galaten 6, vers 8. Dan spreekt hij tegen wie? Tegen gelovigen. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal, of ik zeg vers 7. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Inderdaad, als jij liefde zaait bij de ander, dan zal je het ook terugkrijgen. Als je lelijk tegen iemand doet, krijg je het ook terug. Dus dat is wat je zaait, zal je oogsten. En dat is bij God ook zo. Dat wil zeggen, hij is een vergelder. Hij zal ons nooit de eeuwige verdoemenis vergelden, want dat kan niet. Hij kan zichzelf niet verloochenen, want hij heeft iets gegeven, geschonken aan ons. Maar in ons dagelijks leven kunnen wij reeds nu dingen. Nou, laat ik even doorlezen. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest, kijk, het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende zijnde, en laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijne tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Hier heeft hij het over maaien. Te zijne tijd zullen wij maaien. Als wij goed doen, zullen wij maaien. Wij zullen, in gehoorzaamheid des geloofs, zullen wij nu niet het loon krijgen. Dat is pas in de toekomst. Dus in die context, te zijne tijd zullen wij maaien, dat is te zijne tijd, in de toekomst, als wij de Heren zijn, zullen wij ook daar de beloning voor krijgen. Dat is gehoorzaamheid aan het geloof. Dat is als je in de geest zaait, dan zal je uit de geest het eeuwige leven maken. Maaien. Maar hij spreekt tegen gelovigen, hè? Dus daarom weet je gewoon, hij kan nooit spreken over eeuwig leven hier. Want gelovigen hebben eeuwig leven. Het is een gift. Maar maaien heeft ook te maken, als je gaat maaien, wanneer ga je maaien? Wat is maaien eigenlijk? Als je op het land gaat maaien, nou, ik heb het niet over gras maaien, maar over oogst binnenhalen. Dat is vrucht binnenhalen, toch? Dat heeft met vrucht te maken. En dat is wel het resultaat van werken, van inspanning. Dus ze spreekt heel duidelijk over het leven van de gelovigen in gehoorzaamheid aan zijn evangelie. Het is vrucht binnenhalen. Dus hier zie je ook het loon. Dus wat wij nu investeren, dat gaan wij straks in de toekomst, in het eeuwige leven, binnenhalen. Zeer zeker. Ga mee naar 1 Timotheüs 6. Dat zien we ook, het vergelijkbaar staan. In vers 9 gaat het over rijk worden en religie. Dat draait ook veel om geld. He, of het nou een gelovig of ongelovig is. Ik weet niet, wij gingen nog eens een keer naar zo'n concert. Dat waren echt gelovigen. Nou, er werd weer zo'n disc, een DVD aangeprezen. En daarna weer en nog een keer. En mensen, kinderen. Dat is leuk, maar het was ook puur commissie en business. Maar ook in kerken en in de katholieke kerk hebben wij het ook meegemaakt. Maar dus, er is ook geld, ja. Dus in vers 9 in vers 8 zegt hij, voedsel en deksel, daar moeten wij mee tevreden zijn. Met godzaligheid moeten wij tevreden zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeken en in de strik en vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en in ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof, hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Nou, je hebt het in het grote en in het klein. Als je naar Amerika kijkt, heb je van die welvaartspredikers. Die hebben, je weet niet wat voor huis die woont. En wat daar aan je geld allemaal aan omgaat. Dat is onvoorstelbaar. Daar praat hij hier over. In religie. Geld is een groot kwaad. Groot kwaad. En ook voor de ouderlingen. Ze mogen niet geldgierig zijn. Dus ja. Als je dan kijkt. Maar gij, o mens, vlieg deze dingen. Jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Dat zijn christelijke karakteristieken, zou ik kunnen zeggen, van de gelovigen. Toch? Dat zijn dingen die wij... Hij zegt, dat moet je najagen. Niet dat andere. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis hebt beleden voor de vele getuigen. Strijd de goede strijd. En dan zie je, grijp het eeuwige leven. Heeft die Mozes nog geen eeuwig leven dan? Jawel. Maar grijp het eeuwige leven, dat betekent ook, leef het eeuwige leven wat je reeds hebt in de toekomst. Leef dat nu. Laat zien wat je reeds gekregen hebt. Maar je kan het nu reeds al proeven en het leven. Want je kijkt ook in vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid, de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Leggende voor zichzelf wegen tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen worden. Hij spreekt hier tegen de rijken in de plaatselijke gemeente bij hem. Gelovigen. Hij zegt, opdat ze het eeuwige leven mogen verkrijgen. Hoe dan? Weldadig zijn, dus het geld niet voor zichzelf houden alleen, voor het werk van de Heere en de broeders en zusters, dat hij graag daarin geeft en anderen daarin laat delen, om het zo maar te zeggen. Dus als je het zo bekijkt, gelovigen die reeds eeuwig leven hebben, dat spreken we hierover, als je deze twee dingen dus hier ziet, die strijden en die investeren hun geld voor het werk des Heren en voor de mensen. En waar is het eigenlijk voor? Voor het toekomende leven, toch? Gebruik je geld, ik weet ook wel, ja, jullie zijn met je huis bezig, ja, dat is geld. Dat zijn dingen, je moet ook eten en drinken, je moet ook een stoel hebben om te zitten. En je moet ook kunnen koken, je moet ook je kunnen wassen, dat soort dingen. Maar de rest van je leven, hoe ga je er daarmee om? Zegt Paulus. Alles wat je doet voor de mensen en je geld, ja. Hij zegt, dat kan je dus nu reeds ook gebruiken. Wij voor de gemeente worden, gebruiken geld. Nou ja, we hebben het voor boeken gedaan, we betalen internet voor. Of als er iets is, dan steken we het geld daarin. Of we geven het geld aan Afrika, dat soort dingen. Dat heeft allemaal met het eeuwig leven te maken. Allemaal dat gelovigen, ja, dat geld kunnen dan besteden, zodat zij bijbels krijgen. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Nou, wat doet de ongelovige met zijn tijd? Wat doet de ongelovige met strijden in deze wereld, ja? Dat is allemaal voor zichzelf, om het in dit eindige leven te grijpen. Hij zegt, grijp het eeuwige leven. Dus wij, want ja, morgen sterven wij. Dus je moet nu. Zij denken natuurlijk niet verder als tot aan de dood. Dus alles wat je hebt, moet je nu besteden. Je moet het nu aangrijpen. Je moet het nu aanwenden voor deze tijd, nu. Ja toch? Dat vind ik ook logisch. Ik zou het ook denken. Of mensen die weten ons een half jaar te leven hebben, dan gaan we nog van alles doen en we gaan het nu besteden. Want nu kan ik er nog van genieten. Maar ja, kijk, wij investeren, wij proeven het. Ik zou ook zeggen, wij krijgen grip op het eeuwige leven. We kunnen het nu reeds smaken, het eeuwige leven, want onze wandel is nu reeds waar? In de hemelen. Dus ik bezie alle dingen in het licht van mijn positie, wie ik ben in Christus. En dat is ook een strijd van de geloven, dat weet ik ook wel. Hè? Wereldgelijkvormigheid, al dat soort dingen. Maar wat is wereldgelijkvormigheid? Ja? Dat je Ik denk altijd, ja, als je in situatie belandt, dat je op een gegeven moment mee gaat doen met de wereld, dat je Christus gaat verloochenen. Maar ga het me eens exact zeggen. Ja, ik koop zo'n tv, want dat is niet wereldgelijkvormig. Als ik iets groter neem, is het wereldgelijkvormig. Ja, ik heb er een van 49 inch. Ja, nee, ik koop die... Maar 32 of noem maar wat, of 35 inch, ik weet het niet. Dat is eigenlijk niet wereldgelijkvormig, die grote wel. Ja, maar er is er ook eentje van 80 inch, noem maar wat. Dus die van mij is eigenlijk niet wereldgelijkvormig. Ik ben niet wereld... Ja? Precies. Iedereen heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarom vind ik het ook heel... Zal ik nooit willen zeggen van... Je moet sowieso, want je bent wereldgelijkvormig. Kijk, wordt het anders als je dingen in de zon in de wereld gaat... In de gemeente gaat brengen. Ja? Maar Paulus roept ons wel op. Maar wij hebben geen heerschappij over andermans geloof. Paulus zegt, wij zijn medewerkers van uw blijdschap. En daar moet het evangelie verkondigd worden. En Gods genade moet in de mensen krachtig gaan werken. En Paulus leert zeer zeker, Romeinen 6 ook, niet weer het gelijkvormig te zijn, zeer zeker. En hij leert ons ook dat wij zijn ook bekwaam gemaakt om ook zo te kunnen leven. Maar dan moet je jezelf wel stellen om dat te gaan doen. Want ja, we leven in de wereld, hè. En je hebt die strijd van binnen. Met de oude mens in jou. Dus ja. Gaan we terug naar Romeinen 6. En dan. Kijk, vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde. Hè, ik ben vrijgemaakt van de Heer. Ik ben het letterlijk ook. Maar ik ben ook vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. Wat ik voorheen. Nou ja. Nee. Er was een verandering toen ik geloven werd. Maar werkelijk dat ik de. Romeinen 6 vers 14. Dat de zonde mij over mij niet ging heersen. Dat ik dat enorme gevecht die had. Ik ben nogmaals, toen ik geloof werd, ging het zeker een complete verandering. Maar het werd werkelijk een overwinning, zeker toen ik genade evangelie leerde kennen in Romeinen 6. Toen ging het echt gebeuren. En dat is precies wat Paulus zegt. En dan heb ik nu mijn vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwig leven. En vers 23, want de bezoldering der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Dit is het altijd het principe wat van de zonde altijd opgaat. Zonde produceert alleen maar dood. Alleen maar. Dus ja, wij weten, we kunnen ook hele goede werken doen, maar God, Romein 1 vers 2, het kwade van de mens accepteert hij niet. En dan natuurlijk, dat zijn de mensen die... Die kennen God nog geboden, die leven maar aan, om het even plat te zeggen. En de ander die is een humanist en die is een moralist. En die gaat misschien wel keurig naar de kerk, doet allemaal goede werken. En die veroordeelt die ander natuurlijk. Maar voor God allebei, hij keurt het allebei af. Ja, absoluut ja. Want zonde, goede werken en slechte werken van een ongelovige komen allebei... uit een zondig hart. Ezechiël zegt, de ziel die zondigt zal sterven. En iedereen sterft onze eigen zonde ook. Wat je vader ook gedaan heeft, God rekent dat niet toe, hij rekent jouw zonde toe. Dus dat is altijd het principe, Romeinen 5 vers 12, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. Dus bij ieder mens, dat is zijn positie. En, oké, het loon van de zonde is de dood. En Jacobus leert ook heel duidelijk, gaan we nog even naar Jacobus 5. We hebben het over onze wandel. Jacobus 5, onze wandel. Maar ik zeg het niet goed, geloof ik. Jacobus 1, vers 15. Nou, vers 13 even in de context. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Je kan nooit de God schuld geven. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken wordt. Of weggetrokken, of weggezogen wordt. Ja? Het is jouw begeerlijkheid die de oorzaak is om te gaan zondigen. Daarna de begeerlijkheid. Kijk, de begeerlijkheid is er. Dat is nog geen zonde. Maar daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende. Kijk, als je het ontvangt met je hart, baart het zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. zonde produceert altijd dood. Te alle tijden. En dat is terug naar Romeinen 6, is de oorzaak. Nou, de verzoling der zonde is de dood. Dit wordt vaak ook gebruikt als een tekst voor de, ja, om mensen te leren van loon van de zonde is de dood, dus dan ga je dood. Maar in de context praat hij hier over de kracht van de zonde. De ervaring. Met de verduidelijking. Kijk, Romeinen 8, vers 2, daar zie je ook die wet weer. De wet van de geest des levens is in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet, de zonde en de dood. Dus als ik in de geest ga wandelen, dan die wet van die geest, als ik daaronder ben, dan overtreft hij de wet van de zonde en de dood. Zodat het dood gaat produceren. Geestelijke ervaring. De geest die bedroefd of geblust gaat worden. Kijk maar in vers 13. Indien gij naar het vlees leeft, dus naar je zondige vlees gaat leven, je wandel, zult gij sterven. Nou ja, we leven allemaal nog. Maar geestelijk, als iemand echt in het vlees gaat leven, zal die geestelijk dood zijn in zijn ervaring. Voor God is hij nog maar levend, maar Gods geest doet niks. Maar indien gij door de geest de werking van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Zie je, dat spreekt tegen gelovigen. Leven, je kan levend dood zijn. Maar je kan ook levend zijn in je geestelijke ervaring. Dus ja, terug naar Romeinen 6. Het doel van God is dat wij goede werken doen, toch? Wij zijn zijn maaksel, wat zegt hij dan? Geschapen tot goede werken in Jezus Christus. Om werken te doen die hij reeds voorbereid heeft. Wat heeft God dan voorbereid voor ons? Nou, wat denk je, Efeze 1? Gezegend alle geestelijke zegeningen. Ik heb vergeven van zonde. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben verzoend. Ik ben gemaakt tot een zoon. En daardoor heb ik dus de hele erfenis. Ik heb een erfenis gekregen. Ik ben uitverkoren voor de zonde in de wereld. Al soort dingen. Heeft hij allemaal gedaan. Hij zegt, ik heb het voor jou gedaan. Ik heb het voorbereid. Je hoeft er nu alleen maar in te gaan wandelen. Ik wil het in jou gaan doen. Lees het, geloof het en doe het. Dus Romeinen 6. Paulus legt ook uit wat aan het kruis gebeurd is. En hoe jij jezelf nu moet zien. Niet alleen dat je weet, ik ben vergeven. Voor heel veel mensen is de redding is een, ik ben gered. Nou, dat is ook geweldig. Daar ben je ook blij om natuurlijk. Als je gered bent. Maar dan begint het pas. Het is geen eindstation. Want Paulus zegt niet voor niks. Word volmaakt. Ik ben volmaakt, ja. Word volmaakt. Je bent heilig. Wacht even. Hoe ga je nou ook heilig leven? Dat is een belangrijke vraag. Ik wil het, maar hoe ga ik het doen? Nou, nu in deze bedenkende genade. Kan het alleen maar op deze manier. En anders zal het door God niet geaccepteerd worden. Geen vrucht tot heiligmaking. Voorheen had ik vrucht waarvoor ik mij schaamde. Inderdaad, alles wat ik toen. Hij zegt in vers 21. Wat vrucht had gij toen van de dingen waarvoor gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Inderdaad, al was het nog zo mooi. Alle vrucht die ik droeg als ongelovige was gewoon rot. Was gewoon, Paulus zegt, drek. Afval. Niks. Al was het nog zo mooi. Het was helemaal niks. Ik heb het gedaan, maar ik kan me er alleen maar voor schamen. Want het was voor mijn eigen gerechtigheid en dat kon voor God niet bestaan. Maar nu ben ik in staat de nieuwe mens te leven. Dat God het in mij gaat doen. En heb ik nu wel de vrucht tot heiligmaking. Wat ik vroeger ook probeerde. En ik kwam tot de conclusie, ik ga verloren. En nu heeft hij mij vrijgemaakt. Ik ben een nieuw schepsel. De vraag is niet meer om eeuwig leven te krijgen. De vraag is ook niet meer om eeuwig leven te blijven behouden. De vraag is nu, hoe kan ik voor de Heere heilig leven, zodat de zonde in mij niet gaat heersen. En dit is het instrument. Romeinen 6, ja. Dus ja, de ongelovigen, kijk, het loon van de zonde is geen reddingstekst. Het loon van de zonde, als je even bekijkt van de ongelovigen, als het echt uitbetaald geworden, als je iets verdient, ja, dat is de dood, de ongelovigen, die vergadert toren op toren op toren. En die krijgt wel wat hij verdient. Wij krijgen niet wat wij verdienen, dat is genade toch? Maar de ongelovigen, die krijgt wat hij verdient, want op basis van alles wat hij gedaan heeft, zal hij geoordeeld worden. En veroordeeld worden. Maar nogmaals, dit gaat over de bezoldiging van de zonde, is de dood, is de geestelijke ervaring. Geen kracht van de opstanding, geen kracht om de zonde te kunnen overwinnen. Daar gaat het om. Maar de genade, gift Gods, is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dat is die vrucht tot heiligmaking. Ja, dus ja, wij zijn dus nu reeds in staat het eeuwige leven te leven. En dat God zijn doel in mij kan vervullen. Want hij heeft een doel met allemaal van ons. Hij wil dat alle mensen tot zaligheid, tot zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En hij wil ook uw heiligmaking, hè, vorige keer gezien. Dat wil hij ook. Paulus zegt ook dat Christus in u een gestalte mogen krijgen. Nou, vele gelovigen willen dat. Oprecht, geloof ik graag. Maar dat red je niet door de Christus van de evangelie te gaan volgen. Dat gaat dan niet lukken. Dus de waterdoop, als we dit lezen in de waterdoop, dat ontkracht Romeinen 6 juist. Terwijl we juist deze bekrachtiging heel erg hard nodig hebben in deze dagen die boos zijn, wat Paulus zegt. En je ziet, het wordt erger en erger als je om je heen kijkt. De wereld wordt niet beter. En ja, je ziet ontchristelijking, de kerken, het stroomt allemaal leeg. Het woord van God wordt steeds zeldzamer, om het zo maar te zeggen. Ja? We leven niet meer in een tijd dat je over het christendom kon praten en een beetje, dat dat een geaccepteerd feit was. Het is nu eigenlijk een beetje een van de laatste van de Mohanikanen. Ja, dat zeggen jullie misschien niks, maar dat is een uitdrukking. Dus vandaar vers 3. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. En in vers 2, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij daar nog in leven? Nee. En let op, weet je niet dat wie jij, vers 16, gesteld hebt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt, degene die gij gehoorzaamt, of de zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid der gerechtigheid. Is een keuze die je moet maken. En die moeten we allemaal maken in ons leven. De eerste keuze is dat je gered wordt. De tweede keuze is, wil ik de Heer dienen? De eerste keuze is gemaakt. En het is allemaal uit vrijwilligheid. Maar de Heer, je weet wat hij wil. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken. Dank u voor uw evangelie. Dank u, Vader, voor de Romeinen 6. Wat zo duidelijk is. Dat we onze positie begrijpen. Dat we zijn dood voor de zonde. We zijn vrijgemaakt zelfs. En Vader, vroeger waren wij voor de zonde springlevend en dood voor u. En nou is het andersom. Onze positie is dat wij zijn springlevend voor u en dood voor de zonde. En dat we ook, Vader, die oude mens inderdaad ook als dood houden, begraven in het graf. En dat wij in de nieuwe mens gaan leven, Vader. En niet gaan symboliseren met water, maar het letterlijk nemen en in dankbaarheid daarvoor zullen gaan leven. En dat vragen we danken in Jezus naam, onze Heer en Heil. Amen.